deserve it all. Jezus, hier staan wij vanavond. Heer, in ons hart is Jesus have it all. Vader, hier staan wij, Heer. Met opgeheven handen. Waar zouden wij zijn zonder u? Waar zouden wij zijn zonder u? Dank u wel, Jezus, voor deze dag. Dank u wel, Jezus, voor Goede Vrijdag. Dank u wel, Jezus, uit de grond van mijn hart. Voor Goede Vrijdag. Wat u heeft gedaan. Wat u bent de weg gegaan voor een ieder van ons. Dank u wel, Heer. Amen. 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 We mogen gaan zitten. En ik hoop dat ik mijn sprekerstandaard krijg. Ik wil het wel uit mijn hoofd doen, maar dan wordt het misschien een hele lange avond. Ja. Er zijn misschien mensen die denken, we zitten hier een uurtje en hebben het gehad. Maar dat weet je niet. Want we hebben net gezongen, Jesus have it all. Hebben jullie last van mijn getik van mijn bril? Of van mijn oorbel? Ja. Oké. Okay. Leuk zijn gaat nu over. Goeie vrijdag. Goede vrijdag. Ook voor de mensen thuis, goede vrijdag. Welkom. Fijn dat je meekijkt. Als je misschien op de een of andere reden niet erbij kon zijn. Dat je zo online mee kan kijken. En we gaan straks avondmaal vieren. En dat is iets tussen jou en Jezus. Ook voor de mensen in de zaal. Ik moet even mijn bril. Inge, kan je me heel even mijn bril... Want ik heb er echt vlekken in zitten. We gaan avondmaal vieren. En normaal is dat echt een moment dat je zegt... We gaan als gemeente en voel je thuis avondmaal vieren. Maar vanavond is het avondmaal vieren tussen jou en Jezus. En het is best vol. Het gaat misschien niet zoals je gewend bent. Misschien niet in een bepaalde volgorde. Of... Maar God liet me zien dat hij avondmaal wil vieren. Dat Jezus wil avondmaal vieren met jou. En dat is misschien wel voor de eerste keer dat je dat doet. Misschien zit je hier voor het eerst of kijk je thuis toevallig voor het eerst mee en denk je, wat is dit? Dat wordt zo uitgelegd. Of misschien opnieuw. Misschien ga je vanavond opnieuw met Jezus het avondmaal vieren. En misschien wel op een nieuwe manier, op een diepere manier. Op een diepere manier Jezus leren kennen. Dat is mijn verlangen. Ik ben dankbaar voor wie Jezus is. Maar ik wil Jezus alleen maar meer en dieper kennen dan dat ik hem tot nu toe ken. Hij is zoveel meer als dat wij kunnen bidden, denken of beseffen. We hebben het jaarthema The Sound of the Spirit. En ik ben hier niet een paar weken geleden mee begonnen met dit woord. Dit woord dat ontstond al eerder, vorig jaar. En mijn verlangen is voor deze avond... dat de sound of the spirit, het geluid van de geest, dat je die gaat horen in je eigen leven. Dat je niet alleen maar een preek hoort of een leuk woord of een fijne aanbidding. En je denkt, ik kan weer naar huis, ik heb hier wel wat mee gehad. Was theologisch correct of goed, zat goed in elkaar, zat een leuke opbouw in of minder grapjes vanavond. Maar dat de geest, het geluid van de geest zoals hij waait... Waar we in het nieuwe jaarthema mee begonnen. Dat de geest zich vanavond aan jou openbaart. Ik ben in november naar Israël geweest. Ik mocht met Cindy mee naar haar tante. En die woont midden in Jeruzalem al meer als 40 jaar. En voor de meeste van jullie die weten dat ik mijn man pas heb verloren, was het een hele intense reis om dat te doen. En niet alleen omdat ik met Cindy ging, want Cindy en ik samen, dat gaat de hele tijd zo. Mensen die ons een beetje kennen, wow, wat heftig. Zo gaan wij gewoon met elkaar om. Maar ook alleen, dat was iets wat we samen heel erg graag hadden willen doen. En de tante van Cindy die bood al aan, oh, jullie mogen komen. Nou, en het liep vorig jaar allemaal anders in ons leven. En toch zei ik tegen Cindy, ik wil er wel heen. Ik wil er wel naartoe. Ik was niet zo'n heel erg Israël-freak. Je hebt van die mensen die zeggen, oh, waar Jezus heeft gelopen. En dan loop je door het straatje en dan zie je dat. En dan voel je dat waar je bent. Maar ik ben het nu wel. Het is niet of zo dat ik nu in één keer de Shabbat vier en dat ik allerlei andere... Ik vind het hele mooie symbolen in het Oude Testament. Hele mooie verhalen, hele mooie dingen waar wij heel veel uit kunnen halen. Wij zijn wat dat betreft als Nederlanders heel erg kaal geworden. Alles wat wij in traditie aan hangen, daar moet weer wat over gezegd worden. En dat wordt dan weer teniet gedaan. Dus de Joodse tradities, de verhalen uit het Oude Testament, vind ik heel mooi. Maar gewoon om daar te zijn, dat was intens... Intens om daar zonder Feiko te zijn. Intens om dat op een hele andere manier te moeten beleven als met je partner. En ook ontzettend bijzonder om dan in een huis te mogen zijn van een Israëlisch echtpaar, Joods echtpaar, die de stad op hun duimpje kennen. En daar deel van te mogen zijn en samen de Shabbat te vieren en... Haar tante die scheurde met de auto door heel Israël heen. En die zei, waar wil je heen? Ik zei, voor die tijd dacht ik, ja, wat ga ik vragen? Het is een hele lange inleiding, hè? Maar dat is belangrijk. Ik heb trouwens ook alle tijd. Dus als je het zat, wat ga je gewoon naar een huis? Ik was daar dus en zij zei, waar wil je heen? Ja, waar wil ik heen? Ja, Robert en Natanja waren er ooit geweest. Robert zei, ja, dan moet je daar en dat is mooi en dat. En ik ving van andere mensen als dat op. Ik wil in ieder geval naar de oude stad, Jeruzalem. Nou, daar woonde zij in halte vandaan. Zij woont in een vrij oud huis, middenin bij een markt. Alleen dat al, de sfeer. Je kan gewoon niet uitleggen wat het is om midden in Jeruzalem te zijn, te slapen. En ze had een heel leuk programmaatje bedacht met de auto. Die vrouw is 70, hè? Scheuren met die auto, zo door de woestijn. En we hebben echt hele mooie dingen gezien. Maar we waren op een gegeven moment een van de laatste dagen. En God raakte me elke dag gewoon al daarop in dat land. Gewoon op een bepaalde manier de klaagmuren. Via Della Rosa, wat Jezus gelopen heeft. Hè, en dat weet ik ook wel, dat het niet exact zo is. Of misschien, maar daar doorheen kijkende, hij is daar geweest. En dat is zo anders als je het ziet of als je erover hoort. En het raakte mij diep. En een van de laatste dagen gingen we naar het meer van Galilea. En zij wist niet exact de weg, want het meer van Galilea is best groot. Je hebt een voorstelling van hoe groot dat is, maar als je daar dan aankomt, dat is echt groot. En als je dan die verhalen leest dat Jezus op een bootje op het water gaat praten en dat je denkt, wow. Dat... Ja, ik wil haar zeggen, laten we er met z'n allen heen gaan, want je moet dat gewoon een keer ervaren. Maar we waren daar bij het meer van Galilea. En toen zei ze op een gegeven moment, wil je ook naar Capernaum? Het stadje waar Jezus heeft gewoond, het plaatsje waar hij heeft gewoond. Ja, daar wil ik wel heen. En wij reden dus van Jeruzalem naar Capernaum. En dat was met de auto bijna dikke 2 uur rijden. En we waren in het dorpje Capernaum. Daar is nog heel veel van over. En daar heb ik een foto van. Als het goed is, komt hij op de. Dit is Capernaum. En voordat ik al hele tekst en uitleg geef, dit is een stuk van de synagoge. En zij doen er allemaal opgravingen over het dorpje Capernaum. Het huis van Petrus staat hier rechts. En hebben ze weer iets overheen gebouwd. Maar dit is dus echt. Dit is dus niet herbouwd. Ja, er zullen vast wat nieuwe stenen tussen zijn gekomen. Maar dit staat er gewoon. En dit is de stad waar Jezus heeft gewoond. En ik liep daar doorheen en... Ja, dan gaat er heel veel door je heen. En ik dacht, ik wil J&V bellen. Ik geef even facetimen. Want toen Sharon ooit kind was, had zij een boekje van mij gekregen. Dat heette De Kinderen van Capernaum. Zijn er mensen onder ons die al heel lang christen zijn... en die dat misschien nog wel kennen van Else Vlug, een boekje. Zie! En dat vond zij zo'n mooi boekje. En ik liep daar en ik dacht, oh, ik moet Sharon bellen... want die leest dat boekje aan J&V voor. En ik zei, ja, oma is hier... Midden in Capernaum. En het zat helemaal te vertellen natuurlijk. Je wil je ei kwijt. Je verhaal, je gevoel, wat je meemaakt. En ik hing op en het raakte mij zo. Ik was gewoon in het stadje Capernaum. En ik dacht na dat Jezus dus naar Jeruzalem ging, omdat hij gekruisigd zou worden. En dat is 180 kilometer van Capernaum naar Jeruzalem. 180 kilometer. En dat deed hij niet met de bus. En dat deed hij niet met de auto. En dat deed hij niet met de tomtom. En niet met het snelste paard. En niet en niet en niet. Dat deed hij lopend door de bergen. Door de wegen die daar waren, wat je wegen kon noemen. Of misschien een stukje op een ezel. Maar Jezus ging lopen naar van Capernaum naar Jeruzalem. En dat raakte mij. 180 kilometer. 180 kilometer wist hij wat hem te wachten stond. En wij kunnen heel makkelijk zeggen, Jezus werd geboren en hij wist waar hij voor geroepen was. Hij wist inderdaad waar hij voor geroepen was. Zolang hij op aarde leefde, wist hij waarvoor hij geroepen was. En het eerste zichtbare wonder dat hij deed, water in wijn veranderen. Voor de mensen die denken, daar wil ik beeld bij hebben. Ik kan je alleen maar dwingen. Kijk de Chosen. Ik kijk hem nu 3 maanden. Elke avond. Omdat ik geloof dat God niet alleen door zijn woord heen werkt. Maar ook door beeldend materiaal. Tot genezing en herstel van mijn lichaam wat ik nodig heb. Het is geen maniertje, het is geen trucje. Maar het komt meer tot leven. En dat Jezus zijn eerste zichtbare wonder deed. Van water in wijn veranderen. Totdat hij aan het kruis ging voor jou en voor mij. Dat duurde 3 jaar. En hij liep van Capernaum naar Galilea. En al die plaatsen die we lezen. Als je daar bent, dan besef je in 1 keer... dat bij elke stap die Jezus zette, hij wist wat hem te wachten stond. En toch was hij mens zoals jij en ik. Hij wist wat hem te wachten stond en hij liep er niet voor weg. Wij lopen liever weg voor pijn en moeilijkheden. Ik loop liever weg voor pijn en voor moeilijkheden. Maar Jezus zei tegen mij, daar toen ik daar was. En dat was niet alleen voor mij. Hij zei, dat is ook voor de mensen in leven en wie in leven komt. Ik loop met jou mee. Ik loop met jou mee in de pijn. Hij heeft de weg die jij gaat ook gegaan. Hij heeft de weg alleen gegaan. De weg die jij alleen moet gaan. En ieder die hier zit, heeft zijn eigen weg te gaan. Maar Jezus ging die weg met jou mee. Toen Jezus van Capernaum naar Jeruzalem liep, dacht hij aan jou. Dacht hij aan de mensen 400 jaar geleden. Dacht hij aan de Eerste Wereldoorlog. Dacht hij aan de hongerwinter. Dacht hij aan de mensen van de MH17. Dacht hij aan de mensen in de Oekraïne. Dacht hij aan de mensen die hier een vet gemest huis hebben, 4 keer op het jaar op vakantie kunnen. Hij dacht aan jou. Want aan ieder van ons heeft zijn weg alleen te gaan. Je kan een partner hebben, je kan een geweldige familie hebben. Je kan kinderen hebben, kleinkinderen, vrienden. Sommige stukken zul je alleen moeten lopen. En Jezus zegt vandaag tegen jou, ik loop met jou mee. Hij heeft die pijn die jij hebt ervaren in je leven gedragen. Hij heeft die pijn erkend. Hij zei toen hij, voordat hij aan het kruis ging, Vader, indien het mogelijk is. Jezus erkende wat er was. Jezus ervaarde wat er was. Jezus ervaarde de mishandeling. Jezus ervaarde de pijn in het hof van Gethsemane. Jezus ervaarde het om verlaten te worden door zijn vrienden, door zijn discipelen. Ze lieten hem allemaal in de steek. Jezus heeft het gevoeld. Jezus heeft jouw pijn gevoeld. Jezus heeft jouw pijn gezien, gevoeld. Hij heeft het gevoeld, net zoals hij het verdriet voelde van de discipelen. Maar Jezus, wat zullen ze gedacht hebben? Jezus, ze pakken Jezus, het verdriet wat Jezus heeft gezien bij zijn discipelen. Probeer eens in te denken dat je daar zou zitten en dat je hoort dat ze Jezus gevangen hebben genomen. Wij kijken naar het journaal en zeggen, oh, nou, ze hebben die ook gevangen genomen. Maar stel je voor dat jij daar loopt en dat je 3 jaar dag en nacht met Jezus optrekt. En dat er dan een groep soldaten, nou een soldaten staat tegenwoordig niet meer ver van onze bed, jouw Jezus komen pakken. Zijn moeder, hij heeft de pijn van zijn moeder gevoeld. Zijn moeder die hem gedragen heeft, die hem gebaard heeft, die hem zijn eerste stapjes leerde. Zijn moeder die zag dat hij van een jonge jongen naar een tiener werd, volwassen. Wat zullen hun een band hebben gehad met elkaar? En dan weten dat er een dag komt dat je zoon voor de mensheid gaat sterven. In alles wat Jezus deed, in alles wat hij heeft doorstaan, zag hij jou. En in alles staat hij naast jou. En vanavond wil ik dat echt tegen jullie in het bijzonder zeggen, dat hij al jouw pijn en al jouw eenzaamheid heeft gevoeld. Hij liet zijn emoties en gevoelens zien. Als je de Bijbel leest, als je de app bekijkt van de Chosen, als je met elkaar erover spreekt. Hij liet zijn emoties en gevoelens zien. Hij zweette zelfs bloed. Er zijn zelfs conferenties over, de laatste 18 uur van Jezus. De laatste 18 uur van Jezus, de laatste 33 jaar van Jezus. Weet je, dat zijn die heftige uren daarvoor. Maar hij heeft het gevoeld. Hij heeft jouw pijn gevoeld. Hij heeft jouw emoties gevoeld. Hij zweette zelfs bloed. Op geen enkele manier heeft Jezus zijn emoties en gevoel onderdrukt. Op geen enkele manier. En de dorens die ik hier heb staan, en als je dat straks wil voelen, deze zijn echt hard. Ik laat de hond elke dag uit bij ons in het natuurgebied. En daar loop je dan op een gegeven moment langs en denk, oh, die neem ik mee. Nou, ik wou ze breken, dat lukte echt niet. Dus ik moest weer terug en een schaar meenemen. Maar weet je, deze dorens die je ziet, die zijn zichtbaar. En in ieder van ons, als ik nu deze tak eruit zou halen en zeggen, wil je even voelen? Zeggen we allemaal, nee, dat doet zeer. Dat is pijn wat zichtbaar is. Iedereen die dat ziet, die denkt, ik moet handschoenen aan doen, ik moet het niet aanraken. Dat is pijn wat zichtbaar is. Maar de pijn van Jezus inbeelden. De pijn van Jezus inbeelden staat zo ver van onze bed, mensen. We hoorden het vanavond al, bij het eerste nummer zingen we, en de derde dag stond hij weer op. En dan hoor ik de zaal en dan denk ik, ja, dat is waar we allemaal heen willen. We willen allemaal naar die derde dag. We willen allemaal dat hij weer opstaat. En dat heeft hij gelukkig ook gedaan. Maar het is goed om stil te staan bij de pijn. We willen graag halleluja, handjes klap, juichen. En dat is ook net zo belangrijk. Maar weet je, de pijn, de eenzame weg die Jezus moest gaan. Die pijn ging hij voor jou en voor mij. Dat was 180 kilometer. Die laatste week voordat Jezus aan het kruis ging, was 180 kilometer. 180 kilometer. 180 kilometer. Een week te gaan. Een week te gaan. En dan te weten wat je te wachten stond. Wij lezen elk jaar het paasverhaal. Dat Jezus gestenigd werd, gekruisigd, dat zijn kleren werden gescheurd. Maar ik denk soms dat wij kunnen ons amper inbeelden wat hij heeft gevoeld. Want hij voelde jou. En jou. En jou. En mij. En we hebben allemaal, net als Jezus, een weg te gaan. Ook al heeft hij alles volbracht. Je kan niet alleen leven en denken van, hij is opgestaan en daar vier ik feest voor en daar ben ik blij in. Die weg daarvoor is onderdeel van jou en mijn leven. Die weg daarvoor hoort bij ons leven. En God liet me door twee mannen in de Bijbel zien hoe herkenbaar dat leven is. Hoe herkenbaar ons leven is. Dat hij in zijn plan plaatste. Twee mannen. Door deze twee mannen liet God zien dat hij zijn volk niet verstoten heeft. En deze twee mannen, dat zijn Jozef van Arimathea en Nicodemus. En Nicodemus, daar begon ik al mee met het nieuwe jaarthema. Nicodemus, een farizeeër, de hoogste leraar van Israël. En Jozef van Arimathea, die een discipel was in het verborgene, in het geheim. Uit angst voor de Joodse autoriteiten. Jozef van Arimathea was een christen, maar liet het niet zien. Uit angst. Uit angst. En ik durf te beweren dat hier in de zaal, ik inclusief, 90% zeker, op een manier in zijn of haar leven, zich door angst laat leiden. Angst. En God zette deze twee mannen, hij plaatste deze twee mannen in het plan, in zijn woord, om te laten zien dat hij ons, jou, niet verstoten heeft. Ze hadden beide een ontmoeting gehad met Jezus in het geheim. Jozef van Arimathea, die vroeg toen Jezus aan het kruis ging, om het lichaam van Jezus. Toen mijn kinderen eerder naar de basisschool gingen, hadden we elk jaar een paasviering op school. En dit jaar hadden ze dat ook en de opa's en oma's mogen niet meer komen. Ik zei, nou, lekker dan. Heel mijn leven van gedroomd dat ik ooit kleinkinderen kreeg, dat ik daar ook mee mag. En dat is dan niet meer zo, maar goed. En dan zongen ze altijd het liedje In het graf van Jozef van Arimathea. Nou, volgens mij zingen ze dat nu nog. Maar dat blijft dan hangen, hè. En toen ik hiermee aan het voorbereiden was, denk ik, ja, wie was die Jozef van Arimathea? Wie was die Jozef? En die man had lef. Hij schaamde zich voor de Joodse autoriteiten. Maar hij had wel lef om naar Pilatus te gaan en te vragen om het lichaam van Jezus. En weet je wie hem daarbij hielp? Is iemand wakker? Nicodemus. En als je me niet gelooft, lees Johannes. Nicodemus hielp Jozef van Arimathea. En ik vond dat zo vreemd. Elk jaar lees je het Bijbel, de paasverhaal dat Jezus gekruist. En dacht ik, hè, Jozef van Arimathea en Pilatus. Waarom niet de discipelen? Waarom niet de vrienden van Jezus toen Jezus aan het kruis hing? Waarom niet de moeder van Jezus toen Jezus gestorven was? Waarom deze twee mannen die om het lichaam van Jezus vroegen? Is er ooit iemand die dat heeft gedacht? Of ben ik echt de enige? Gelukkig. Ik bedoel, als je denkt dat Jezus is gestorven, iemand waar je, wat je denkt, dat is mijn redder, dat is mijn hoop, dat is mijn genezer, dat is mijn alles. En ze doen hem wat aan en dan blijf je bij het kruis staan en dan is hij gestorven en dan ga je weg. En dan laat je iemand anders Jezus van het kruis halen om hem te begraven. Weet je dat deze twee mannen Jezus begraafd is een teken dat gezien mag worden. Dat God zijn volk, jou, wij, niet verstoten heeft. God laat zien door zijn plan in de Bijbel dat hij mensen zoals jij en ik gebruikt. Om de grootheid van Jezus te laten zien. Als jij Jezus wilt volgen, dan vraagt dat overgave. Uit je comfortzone stappen. Dat is wat Jozef van Arimathea deed. Hij stapte uit zijn comfortzone. Hij ging naar Pilatus. Joh, als je naar Pilatus ging en je vroeg iets verkeerd, dan kon het einde verhaal zijn. Dit staat zo ver van ons bed, lieve mensen. Wij leven in zo'n comfortwelvaartsland. Wij zijn zo gewend aan de dingen, hoe het moet en hoe het gaat en wat we verwacht worden. Maar Jozef van Arimathea deed dat niet. En Nicodemus, die alles wist, die ontmoeting met Jezus had gehad. En die wist dat de Messias was gekomen. Voor 30 kilo aan mirre en allemaal zalvingskruiden had hij gehaald. Want hij wou zijn Jezus balsemen. Als je Jezus wilt volgen, dan vraagt dat overgave in je leven. Dan vraagt dat of je los durft te laten zoals jij gewend bent. Dat jij denkt wie Jezus voor jou is. Wat Jezus heeft gedaan. Dat je net als Jezus de weg wil gaan die hij voor jou ging. Jesus have it all, dat is wat we zingen. Niemand van ons weet hoe zijn leven gaat. Niemand van ons weet hoe zijn toekomst eruit ziet. Niemand van ons weet wanneer Jezus terugkomt. Niemand. Zelfs Jezus niet, alleen de Vader. Maar durf je uit je comfortzone te stappen? Durf jij de weg, de eenzame weg die Jezus ging van Capernaum naar Jeruzalem? Durf jij die in jouw leven met hem aan te gaan? Durf je niet alleen te denken van oké, we hebben een uurtje paasviering en we denken Goeie Vrijdag altijd nagaat. Maar zondag is het allemaal weer leuk, vrede, halleluja, want Jezus leeft. Pijn is onderdeel van ons leven. Maar laat de pijn niet door angst beheersen. Loop niet langer weg voor de pijn in je leven. Loop niet langer weg voor eenzaamheid in je leven. Loop niet langer weg voor boosheid in je leven, teleurstelling. Dat heeft Jezus allemaal gedragen. Weet je, als jij dat nu op dit moment in jouw leven ervaart, loopt Jezus naast je. Jezus loopt naast jou, in de pijn, in de teleurstelling, in de eenzaamheid, in het verdriet. Jezus loopt naast jou mee. En elke stap die hij zette, totdat hij wist dat hij stierf voor jou, had hij jou in gedachten. Mijn vraag aan jou is vanavond, mag Jezus naast jou lopen? In je pijn en alles van je hebben. Het is heel makkelijk om te zingen, Jesus have it all, als het allemaal lekker gaat. Het is heel makkelijk om te zingen, Jesus have it all, want ik heb toch niks meer. Afgelopen jaar heb ik veel momenten gehad dat ik echt dacht. In januari dat ik in het ziekenhuis lag, dat ik een moment had gehad dat ik denk, Heer, ik durf het haast niet te zeggen, maar u mag mij ook wel ophalen. Maar Jezus was erbij. Jezus was erbij. Jezus is er nu ook bij. Jezus is er nu ook bij voor jou. Jezus is er nu ook bij voor jou thuis. Jezus is erbij. En hij gaat die weg met jou samen. Hij heeft het volbracht. Maar hij gaat die weg met jou samen. Mijn vraag was dus of Jezus alles van je mag hebben. Dan heb ik ook 4 punten. Als God zijn plan laat zien door Jozef en Nicodemus, kan hij jou ook gebruiken. God had in de Bijbel het heel anders kunnen doen. Maar hij koos voor Jozef en Nicodemus. En als God voor hen kiest, dan kan hij jou ook gebruiken. En dat kost misschien alles. Maar je krijgt er veel meer voor terug. Eeuwig leven. En je hoeft niet alles te begrijpen, dat is de tweede. Om Jezus te kunnen vertrouwen. Ik denk dat hier de meeste mensen van hunzelf kunnen zeggen, God, ik heb hier nooit wat van gesnapt. En toch was Jezus te vertrouwen. Ik kan in mijn leven wel zeggen, ik snap niet alles, maar ik vertrouw Jezus wel. En de derde is, doe je masker af. Doe je masker af. Maak je leven niet mooier dan dat het is. Wij als christenen zijn zo religieus. Wij zijn zo in een... Soms kan je nog beter met mensen praten die totaal niet in God geloven dan met mensen die in God geloven. Correct, netjes, niet het verkeerde antwoord geven. Wat zullen ze wel niet van me denken? Doe je masker af. Wees echt. Wees echt. Natuurlijk kun je niet alles tegen iedereen vertellen. Ik zeg tegen mijn kinderen vaak, ik ga niet meer naar de winkel heen. Maar als ik iemand tegenkom, hoe gaat het met je? Ja, dat... Natuurlijk is het super lief bedoeld dat mensen vragen hoe het met me gaat. Maar dan moet ik echt over nadenken hoe het met me gaat. Ja, als ik aan Jezus denk, denk ik, oh, ik ben heel blij met Jezus. Maar soms denk ik gewoon zo'n fuckdag. Gewoon een rotdag. Gewoon een shitdag. Ja, dat zeg ik in de kerk. Want weet je, ons leven is niet altijd roze geur en maneschijn. En het wordt tijd dat je als christen, als je een volgeling van Jezus bent, eerlijk bent. Als wij het lichaam van Christus zijn, als wij de hoop zijn voor deze wereld, als God zegt, door middel van de kerk wil ik mijn grootheid laten zien. Nou, lieve mensen, wordt het misschien vanaf vandaag de tijd dat je zegt, ik zet mijn masker af. En als iemand aan mij vraagt hoe het gaat, mensen die Jezus niet kennen, dat je eerlijk kunt zeggen, weet je, het gaat helemaal niet fijn met me. En toch ervaar ik dat Jezus met me is. En dan kun je denken, ah, dat klinkt zo heel saai en suf. Nou, als ik Jezus niet had gehad, had ik hier nu niet gestaan. En ik denk een hoop van jullie meer, ook. En het vierde is, laat angst of schaamte niet langer je leven beheersen. Laat angst en schaamte niet langer je leven beheersen. Als ik iets kon zeggen, waarvan ik zeg ook wel dat ik het op je kon leggen, laat niet je leven door angst regeren. Angst maakt dat je eenzaam wordt. Als jij in angst leeft, angst om de toekomst, angst voor een ziekte, angst voor het onbekende, angst voor vind ik wel een partner, angst voor heb ik volgende week nog wel geld, angst voor waar ben ik volgend jaar, angst voor wanneer ga ik dood, angst voor word ik ooit wel echt gelukkig. En vul mij in. Angst voor God. Angst voor wat vinden mijn ouders hiervan. Zo ben ik niet opgevoed. Angst beheerst niet langer vandaag je leven. Want Jezus is gekomen om leven te geven in volheid. De dief is gekomen om te roven, te slachten en te vernietigen. Johannes 10, vers 10. Jezus is gekomen om te leven in al zijn volheid. Om leven te geven in al zijn volheid en aan ieder van ons. Zolang je hier op aarde bent, wil Jezus je leven geven in al zijn volheid. Ja, misschien met pijn. Ja, misschien niet zoals jij gehoopt had dat je leven zou gaan. Maar de dief, de duivel, de Satan, de aanklager, de loser, zeggen we altijd thuis, is gekomen om te roven. Te roven, hoop. Te roven, dat je durft te dromen. Te roven, dat er een toekomst voor jou is weggelegd. Te roven, dat je in eenzaamheid moet leven. Te slachten, de dromen die je misschien had, die je hebt laten killen door angst. De verlangens die in je hart zitten, die je hebt laten slachten. Of vernietigen, dat je er niet meer in gelooft. En dat, lieve mensen, is de realiteit van deze wereld. En God zij dank vieren we zondag dat hij is opgestaan. Is hij natuurlijk nu al lang. Het is goed om stil te staan bij momenten in je leven. Bij momenten van jezelf in je leven. En daarom hebben we besloten dat we vanavond het avondmaal anders gaan vieren als anders. Het avondmaal, daar begon ik vanavond al mee, is iets tussen jou en tussen Jezus. En als je bij je ouders zit en je hebt je nog niet laten dopen, of je denkt, waar gaat het over? Maar ik ga wel met mijn ouders mee. Weet je, je bent in je ouders geheiligd. Dan loop je zo samen met je ouders naar voren. Want we gaan zometeen avondmaal vieren. En dan is mijn vraag aan jou, of je op wil staan en naar voren wil komen. Om ook een stap te zetten, 18 stapjes misschien, in plaats van 180 kilometer. Om bewust te worden wat Jezus voor jou heeft gedaan. Om bewust te ervaren wat Jezus voor jou heeft gelopen. Om bewust te ervaren dat je vanaf nu, die 4 punten die ik zei, dat Jezus jou kan gebruiken. Dat je niet alles hoeft te begrijpen om Jezus te kunnen vertrouwen. Dat je je leven niet langer mooier hoeft te maken dan het is. Dat je je masker mag afdoen. En dat je angst en schaamte niet langer je leven laat beheersen. Als je dat in je achterhoofd houdt. En ik weet je, ik ga zo het avondmaal vieren met Jezus. En voordat we dat gaan doen, wil ik een stukje lezen. Voor de mensen onder ons die denken, gaat de Bijbel nog open? In Matteüs 26, vers 26. Jezus zat met zijn discipelen aan tafel. En ik ga het niet helemaal voorlezen, maar toen ze bij elkaar zaten op een gegeven moment, toen had Judas gevraagd, nou, wie gaat u hem uitleveren? Nee, ik ben ik het. Jij zegt het, zei Jezus. Nou, en daar gaan we op verder. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood en sprak het zegengebed uit. Hij brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, neem, eet, dit is mijn lichaam. Als jij zo naar voren loopt, en ik zal zo uitleggen hoe we dat gaan doen, en je pakt een stuk brood, weet je, het is symbolisch. Maar dat Jezus dus zegt, neem, eet. Dit is mijn lichaam, verbroken voor jou. Jouw pijn, jouw verdriet, jouw eenzaamheid, jouw schaamte. Ik heb het met je gelopen. Die weg van Capernaum naar Jeruzalem. Als je thuis zit, dat je een moment van stilte neemt. En denkt, en ook hier in de zaal, dit heeft Jezus voor mij gedaan. Weet je, en de een kijkt vrolijk en de ander niet. Ook daarin is, weet je, laten we daar ook mee ophouden om een bepaald religieus gezicht op te zetten. Want een ander kan wel heel blij zijn. Dank u, Jezus. Ik heb gewoon eeuwig leven. En een ander moet erbij huilen. En dat is ook goed. Er is niet goed of fout. Hoe jij dit ervaart is tussen jou en Jezus. Dat is, dat is wat avondmaal is, vieren, wat we doen met elkaar. En hij nam een beker en sprak het dankgebed uit en gaf hem de beker met de woorden, drink alle hieruit. Weet je, wij hebben hier cupjes voor aan. Maar als je leest hoe dat in die tijd ging. Ze lagen aan tafel. Nou, daar kan ik me al helemaal niks bij voorstellen. Maar ze lagen aan tafel. En Jezus gaf de beker gewoon door. Was toen nog geen corona. Of verkouden, weet ik niet. Ja, of misschien wel. Of het was zo heilig dat je kon bij elkaar gewoon, of je nou met je voeten bij elkaar zat, of allemaal in die beker, maakte niet uit. Nee, ik maak een grapje, maar weet je, Jezus gaf het door en hij wist wat hem te wachten stond. En hij sprak een dankgebed uit en gaf hem de beker met de woorden, drink alle hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Weet je of jouw eenzaamheid door keuzes zijn gekomen die je in je leven hebt gemaakt, die niet handig waren. Zonde is gewoon verspilling. Een ander woord voor zonde is verspilling. En Jezus zegt vanavond tegen jou, tot vergeving van de verspilling in jouw leven. Of het je is aangedaan, of je hebt er zelf voor gekozen. Het is tot vergeving van zonde. En toen zei Jezus tegen de discipelen, ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Ik vond dat altijd een hele mooie tekst, maar nu nog veel mooier. Die dag dat we met z'n allen, dat Jezus terugkomt, en dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. En dat we de mensen zullen weerzien die er nu niet meer zijn. En Jezus zullen elkaar aankijken, recht in de ogen. En dat Jezus zegt, Annemiek, je kijkt niet meer terug op je leven. Het is compleet nu. En vul je eigen naam maar in. Dat we die beker met hem drinken. En die beker gaan we vanavond ook drinken. En Jezus zegt, ik zal hem niet meer drinken. Tot de dag dat ik met jullie opnieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En die dag weet niemand van ons. Maar laten we leven in de verwachting dat die dag er zomaar kan zijn. En dat dit het moment vanavond voor jou is. Dat je mag weten dat Jezus zijn lichaam voor jou heeft gegeven. Zijn bloed heeft laten vloeien op Golgotha. Tot vergeving en genezing en herstel van jouw leven. Je kan dit niet nemen voor een ander. Dit is iets tussen jou en Jezus. En als je hier voor het eerst vanavond bent en je denkt, ja, iets in mij, mijn hart klopt in mijn keel, iets in mij voelt dat ik dit moet doen, dan neem je er deel van. Want weet je, wij kunnen nog zo mooi een woord verkondigen. Wij kunnen nog zo mooi worshipen. Wij kunnen nog zo mooi vertellen hoe het hoort. Maar als Jezus zichzelf aan jou laat zien, dat is niet één manier. Hij laat zichzelf aan jou zien, misschien wel thuis, misschien wel hier in de zaal. Maar hij wil zich laten zien aan jou. Zodat je kan zeggen, ja Jezus, u mag het allemaal hebben van mij. En ik wil aan het eind, als we dit hebben gedaan, met elkaar gaan bidden. En ik wil eerst vragen of het worshipteam naar voren wil komen. Niet op het podium, gewoon naar voren. Of het worshipteam dit eerst wil nemen. Dus kom maar naar voren, worshipteam. Oh, jullie zijn allemaal voor. Top, pak maar. En een bekertje en dan mogen jullie op het podium komen. Weet je, vaak denken we, er moet een muziekje gespeeld worden, want het moet geen doodse stilte worden. En het moet allemaal. Maar dit is iets tussen jou en Jezus. En ik wil vragen zo of je van achter naar voren wil lopen. En een brood pakken. En als je heel jong bent, dat je met je ouders meeloopt. En als je gedoopt bent, of 16, 17, dan denk ik niet dat je bij je ouders hoeft te blijven zitten. Maar als je ouders dat willen, dan doe je dat wel. En dat je dan naar buiten loopt en druivensap pakt en weer naar achter loopt en gaat zitten waar je zat. En de band speelt voor ons. En het is een moment tussen jou en Jezus. Als jij behoefte hebt om gewoon te gaan bidden, dan ga je bidden. Als je wil stil zijn, mag je stil zijn. Er is geen één manier. Het gaat anders als gewoon. Maar ja, het leven met Jezus is nooit elke dag hetzelfde. Amen. Dus ik wil vragen of je van of de band naar voren wil komen. Of jullie het nummer willen gaan spelen, Jesus Have It All. En of je van achter naar voren wil lopen, een stukje brood wil pakken, mag je meteen nemen. Een cupje pakt en opdrinkt en terug gaat zitten. En jouw tijd met God nemen als de worship scene speelt. Weet je, dit is iets tussen jou en God. En als we allemaal hebben gehad, dan wil ik gaan bidden. En dat doen we dan met elkaar. Maar denk in jezelf, in je moment als je naar voren loopt. Die 180 kilometer, die liep hij met jou. Die 180 kilometer heeft hij jou gedragen, daar waar jij niet kon lopen. Kom maar naar voren als je wilt.